goedemorgen. Het is fijn om weer bij jullie te mogen zijn. We hebben op een heel uitstekende wijze vanmorgen de betekenis van de opstanding van Jezus geïllustreerd gezien. Dankjewel voor de wijze waarop je het voor de kinderen inzichtelijk hebt gemaakt. Maar ik denk ook voor ons allemaal. En dat is het thema van de preek van vanmorgen. Dat we nadenken over de waarde en de betekenis van de opstanding van Jezus voor ons. En dat is rijk. Ik ga vier dingen noemen. Als het mij lukt om alle vier de dingen te noemen vanmorgen. Maar er zijn natuurlijk veel meer. Er zijn meer betekenissen. De betekenissen van de opstanding van Jezus voor ons. Maar deze vier mogen we in ieder geval vanmorgen helder krijgen. Het is niet een bijbelverklarende preek vanmorgen. Ik hoop dat u gelooft dat bij mij hoog in het vaandel staat. Om bijbelverklarend te preken. Maar ik heb nu niet een bijbelverklarende preek. Ik heb nu een thematische preek. En ik ga u meenemen naar vier verschillende teksten. Om de waarde en de betekenis van Jezus' opstanding duidelijk te maken. En eerst even een inleidende gedachte. En daarna gaan we die vier teksten opzoeken. Waar overigens drie van uit de Romeinenbrief komen. En eentje uit het boek Handelingen. Maar als we even terugdenken aan wat we lezen in Johannes 20. Hoeft u niet op te zoeken. Maar het verhaal van de opstanding zoals we dat daar tegenkomen. Dan lezen we dat Maria Magdalena vroeg naar het graf aan. Inderdaad, ze ziet dat de steen van het graf is weggerold. En dat het graf leeg is. Dan denkt zij dat het lichaam van de Heer Jezus gestolen is. En dan gaat ze terug naar Petrus en Johannes. Of dan roept ze Petrus en Johannes erbij. En dan zegt ze, kom, want we moeten kijken. Want het graf is leeg en ze hebben het lichaam van de Heer Jezus weggenomen. En dan komen Petrus en Johannes, die komen daar aan. Johannes is er eerst, maar Petrus komt daarna. En Petrus gaat als eerste het graf binnen. En dan volgt Johannes ook Petrus in het graf. En dan ziet Johannes de zweetdoek die op zijn hoofd was, niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Dat zag Petrus en ook Johannes, die zag dat. En dan staat er, toen hij het graf was binnengekomen, zag hij het en hij geloofde. Hij zag het en hij geloofde. En hij geloofde op dat moment niet dat het lichaam van Jezus gestolen was. Dat zou je kunnen denken als je dan daarna leest, ze kende de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Nee, Johannes schrijft zelf deze woorden en hij komt er op dat moment achter dat hij vanwege de dood van Jezus niet meer geloofde dat Jezus de Messias was, maar dat hij de schrift niet kende, dat hij pas zo laat geloofde dat Jezus de Messias was, ook nu hij gestorven was. Maar hij zag het en geloofde, hij zag het en geloofde, hij geloofde in de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Op dat moment geloofde hij toen hij het lege graf zag. Wij mogen geloven als wij kijken naar het lege graf. Het lege graf is wellicht het belangrijkste feit uit de geschiedenis van de mensheid. Het lege graf is het bewijs dat Jezus de Messias is. Daar zullen we straks verder over nadenken. Het lege graf maakt alle verschil. Het is een verschil tussen duisternis en licht. Een verschil tussen dood en leven. Een verschil tussen nederlaag en overwinning. Het maakt alle verschil. Het maakt alle verschil ook voor ons leven dat het graf van de Heer Jezus leeg was. Wij geloven in Jezus op grond van wat er is gebeurd in de geschiedenis. Ons geloof in het evangelie, ons geloof in de Bijbel, ons geloof in God, ons geloof in Jezus is niet gebaseerd op wat er is gebeurd. Is niet gebaseerd op dat mensen bepaalde theorieën hebben verzonnen. Wij geloven niet omdat mensen zijn gaan theologiseren. Wij geloven niet omdat mensen mooie dingen hebben bedacht en dat hebben opgeschreven. Niet omdat er prachtige filosofie is ontwikkeld of omdat iemand een bepaald wereldbeeld heeft beschreven. Nee, wij geloven op grond van wat er is gebeurd in de geschiedenis. Er zijn dingen gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. En daar staat de Bijbel vol van. Van wat God heeft gedaan in mensenlevens. En het belangrijkste wat er is gebeurd in de geschiedenis van deze wereld en de geschiedenis van de mensheid is de dood van Jezus en nog meer zijn opstanding uit de dood. Dat is het feit wat wij mogen weten En wij weten dat. Het is geen fabeltje, het is geen sprookje, het is geen mythe. Petrus zegt dat ook in zijn brief. We zijn niet vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Het woord verdichtsel is het Griekse woord mythe. We zijn geen mythe nagevolgd. Ook al wordt er in veel kerken in de wereld, in Nederland ook, gesproken over dat het ten diepste verhalen zijn. Alleen maar verhalen waar je een moraal uit kan halen. Nee, het zijn niet alleen maar verhalen. Het zijn feiten uit de geschiedenis. En het belangrijkste feit is het lege graf. En daar denken we vanmorgen met elkaar over na. Als wij kijken naar het lege graf, net als Johannes dat deed, wat mogen wij dan geloven? Wat mogen wij geloven op grond van het lege graf? Het eerste vers waar ik u mee naartoe wil nemen is Romeinen 4 vers 25. Laten we dat met elkaar opzoeken. Romeinen 4 vers 25. Romeinen 4 vers 25 zegt, als het gaat over Jezus die onze Here uit de doden opgewekt heeft, staat in vers 25, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Daar hebben we het eerste punt. Wat geloven wij vanwege de opstanding van Jezus uit de dood? Het eerste is, wij zijn vergeven. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. De Bijbel leerde, de wet en de profeten leerden dat de Messias moest lijden voor de zonde van het volk. Jezus werd het lam van God dat de zonde van de wereld op zich nam. De schriften voorspelden dat de dienstknecht des Heren die zou komen, de Messias, de beloofde die zou komen, de gezalfde des Heren, dat hij zou lijden en dat hij zou lijden voor de zonde van het volk. Heel veel in de geschiedenis van Israël wijst daarop. De hele tabernakeldienst wijst op de vergeving van zonden vanwege een offer dat gebracht wordt. Alles spreekt van het bloed. Hè, dat er zonder bloed geen vergeving van zonden is. En dat allemaal is vervuld in het leven van de Heer Jezus. Hij werd het plaatsvervangende offer dat God heeft gebracht. En Jezus heeft zichzelf als offer gesteld voor de zonden van deze wereld. En hij werd getroffen met het rechtvaardige oordeel dat wij allemaal verdienen. Ik heb op Goede Vrijdag heb ik ook gesproken over de Heer Jezus die allerlei vormen van kwaad ook meemaakte. Letterlijk aan de lijve meemaakte. Jezus werd getroffen door lichamelijk geweld. Hij werd getroffen doordat ze hem van hem afnamen wat van hemzelf was. Ze namen zijn kleren van hem af. Hij werd zelfs naakt voor de mensen tentoongesteld. Jezus werd getroffen door bespotting. Hij werd getroffen door laster. Ze lasterden hem, ze logen over hem. Ze maakten hem belachelijk. Ze sloegen hem met vuisten in zijn gezicht. Ze bestuurden hem. Hij werd een doornenkroon op zijn hoofd gezet. Hij leed lichamelijke pijn. Hij werd onschuldig veroordeeld. Hij werd onterecht veroordeeld tot de dood. Hij kreeg de doodstraf. En hij leed de ergste vorm van executie die deze wereld ooit heeft gekend. Hij werd gekruisigd. En hij werd van God verlaten. Jezus leed aan het kwaad in deze wereld. Jezus deed geen kwaad. Hij deed zelf geen kwaad. Toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Toen hij met vuist geslagen werd, ging hij niet terugslaan met vuisten. Hij deed geen kwaad, zelfs niet toen hij zo overvloedig door het kwaad van de mensen werd getroffen. Hij deed geen kwaad, maar hij leed aan het kwaad. En terwijl hij leed aan het kwaad van de mensen die hem dit allemaal aandeden, nam hij dat kwaad ook weg. En dat is de climax van wat er gebeurde door de dood van Jezus. Hij werd om onze overtredingen overgeleverd. Het kwaad trof hem op allerlei wijzen. En hij nam notabene het kwaad van de mensen die hem dat allemaal aandeden. Stel je voor een man die Jezus met zijn vuist in zijn gezicht slaat. En een man die Jezus bespuwt in zijn gezicht. En Jezus nam dat kwaad van de mensen die hem dat zelf aandeden, nam hij op zich. En hij stierf in de plaats van die mensen. Die mensen zouden moeten worden getroffen met het oordeel van God. Voor wat ze deden met de Zoon van God. Die mensen verdienden natuurlijk straf van God voor wat zij deden met de Zoon van God. Met de Messias van Israël. Net als wij allemaal. Wij verdienen ook straf voor wat wij gedaan hebben met onze zonden. Wij hebben ook in feite meegewerkt aan de dood van Jezus. Ook door onze zonden werd hij gekruisigd. Maar terwijl Jezus dat overkwam, nam hij het kwaad van al die mensen en ook ons kwaad, nam hij in zichzelf op. Het trof hemzelf en Gods oordeel over dat kwaad kwam op Jezus terecht. En zo werd het kruis als een soort dree. Denk aan een wond. Als je bent geopereerd en er is een wond en die wond die ettert. En er komt vuil uit die wond. En er wordt een dreen aangelegd om al het vuil uit die wond te laten wegvloeien. En dan kan die wond, die kan schoon bloeden. En bloeden is goed. Door het bloeden verdwijnt het vuil uit een wond. En die dreen die voert het af. En dan kan de wond kan gaan genezen. En dan vragen mensen, waar is God in deze wereld vol kwaad? Waar is God? In een wereld die overstroomt van lichamelijk geweld, van haat en van venijn en van moordpartijen en van diefstal en van onrecht en van oplichting en van laster en van roddel en van kritiek en sarcasme en cynisme en afwijzing. Waar is God in een wereld van misbruik en van dood en verderf? En het antwoord is, God is en middenin komen staan in zijn Zoon Jezus. En hij heeft een dreen aangelegd, waardoor het vuil en de onreinheid en alle zonden van deze etterende wereld worden afgevoerd. En ook onze eigen zonden worden afgevoerd door de dreen van het kruis van Jezus Christus. En hij neemt het allemaal in zich op. Hij is overgeleverd om onze overtredingen en hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Omdat God die dreen heeft aangelegd, is de zonde werkelijk weggenomen. En dan komen we terug bij de opstanding van Jezus uit de dood. Als je nog straf moet uitzitten, dan zit je nog gevangen. Een man die in de gevangenis zit, omdat hij de wet heeft overtreden, zolang zijn straf nog niet volledig is gedragen, zit hij nog in de gevangenis. Maar op het moment dat zijn straf helemaal gedragen is, op het moment dat hij de eis van de wet heeft vervuld, namelijk dat hij 5 of 10 of 20 jaar in de gevangenis heeft gezeten, overeenkomstig de eis van de wet, als die straf is gedragen, dan mag hij de gevangenis weer uitlopen. Vrijspraak betekent vrijheid. En de opstanding van Jezus Christus uit de dood, dat hij is weggelopen van de dood, betekent dat aan de eis van de wet volledig is voldaan. Dat betekent dat de straf volledig is gedragen. Zoals iemand die lang genoeg in de gevangenis heeft gezeten, die mag weer vrij uit rondlopen, die hoeft niet meer gevangen te blijven. Zo is de opstanding van Jezus Christus uit de dood het bewijs dat de straf voor de zonde werkelijk helemaal volledig is gedragen. De straf op de zonde was de dood. Jezus stierf zijn dood, Jezus stierf onze dood, Jezus ging werkelijk dood. De straf heeft hij volledig gedragen en dat betekent dat zijn opstanding uit de dood voor ons betekent dat we volkomen vergeven zijn. Helemaal vergeven. De dreen heeft volledig gewerkt. Het kwaad is werkelijk weggenomen. Het is helemaal weg. Alles. God doet onze zonden van ons weg, zover het oosten van het westen is. Je zou ook kunnen zeggen, de opstanding van Jezus uit de dood is het bewijs dat God het offer van zijn zoon heeft aanvaard. God keek naar zijn eigen zoon. Hij keek naar wat zijn zoon had gedaan. Dat zijn zoon vrijwillig zijn leven heeft afgelegd voor een zondige wereld. En ook voor jou en voor mij. Hij keek naar het offer, het volmaakte offer van zijn zoon. Hij zag het bloed van zijn volmaakte zoon. De mens zoals God een mens heeft bedoeld. Het volledig reine leven van Jezus dat geofferd werd. En God zei, het is genoeg. Het is voldoende. Het is afdoende. Het is klaar. Het is volbracht. Het bloed van mijn zoon spreekt veel krachtiger dan de zonde van mensen. Er is volledige vergeving voor de mensen mogelijk. En dat is het eerste punt. En ik hoop dat u het weet voor uzelf. Ik hoop dat u hier vanmorgen zit. En dat als ik zo probeer het evangelie aan u te prediken, naar aanleiding van de waarde van de opstanding van Jezus uit de dood, dat er vanmorgen hier niemand meer is die zegt, ja, maar ik weet niet of dat wel voor mij is. Het is genoeg wat Jezus voor u deed. U hoeft niet te twijfelen aan de waarde daarvan. De genade van God overtreft uw zonden. De genade van God overtreft uw gebrek aan vroomheid. De genade van God is veel groter dan uw onvolmaaktheid. U denkt misschien, ik zou beter moeten geloven. U denkt misschien, ik zou dieper zondebesef moeten hebben. U denkt misschien dat u aan bepaalde voorwaarden wat betreft uw christenleven moet voldoen. Of dat u geleerd is wellicht dat er grote voorwaarden zijn voordat je zeker mag weten dat je een kind van God bent. Dat is niet waar. Aan alle voorwaarden is voldaan door het offer van Jezus. Je moet stoppen met naar jezelf te kijken. Je moet stoppen met het bij jezelf te zoeken. En ik hoop dat vanmorgen dat gewoon, omdat wij nadenken over Jezus, die stierf van het kruis voor ons. En denk aan Jezus die ook voor u die lijdensweg ging. En zie Jezus die daar sterft aan het kruis, ook voor u, ook voor jou. Kijk naar de Heer Jezus. En dan word je in staat gesteld om af te zien van jezelf. Kijk niet meer naar jezelf en denk niet dat het aan jezelf ligt. En denk ook niet dat je eerst heel diep moet hebben getreurd om je zonde. Ik geloof dat diep zondebesef komt nadat je tot geloof bent gekomen. Soms is het er ook voordat je tot geloof komt, maar het echte diepste zondebesef komt pas naarmate je langer christen bent. Je hoeft niet eerst in een diepe zondeput te zitten en dat heel diep te voelen of ervan overtuigd te zijn dat je naar de hel gaat voordat je tot geloof kunt komen. Je mag zien op de Heer Jezus. Nu, zoals je bent. En weten dat het genoeg is. Als God het offer van zijn zoon aanvaardt, wie bent u dan om dat offer niet te aanvaarden? Als God van zijn zoon zegt, het is genoeg wat hij deed voor de zonde van de hele wereld. Als God in zijn woord zegt, hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Wie bent u dan om nog langer eraan te twijfelen dat God uw zonde wil wegnemen? Hij wil uw zonde wegnemen. En hij neemt uw zonde weg op het moment dat u ziet in geloof op de Heer Jezus. Zonder aan voorwaarden te voldoen. Kijk naar de Heer Jezus. Het enige wat je hoeft te doen is je blik omhoog te werpen naar de Heer Jezus en te zeggen, dank u Jezus voor wat u voor mij deed. Ik neem het aan. Ik neem u aan. Ik leg mijn hand op de belofte. U zegt het in uw woord en ik twijfel er niet langer aan, want het is waar wat u zegt in uw woord. U stierf voor mijn zonde en u stond op uit de dood. En uw opstanding uit de dood is het bewijs dat ik in uw zoon, in uw Heer Jezus, gerechtvaardigd mag zijn. Punt uit. Klaar. Het is volbracht. Het tweede wat we mogen weten is dat Jezus de Messias is. We kijken met elkaar naar Handelingen 2 vers 36. Handelingen 2 vers 36. Op de Pinksterdag predikt Petrus het evangelie van de Heer Jezus Christus. En hij predikt vooral ook zijn opstanding uit het dood. Hij haalt Psalm 16 aan en daarin staat, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. En dan zegt Petrus tegen de Israëlieten, dat kan niet gaan over David, want die is gestorven en die is begraven in Jeruzalem en zijn graf is tot op deze dag bij ons. Het gaat in Psalm 16 dus over iemand anders, namelijk over de Christus, over de Messias. En David schreef dus al 1000 jaar voordat Jezus leefde dat het lichaam van de Messias geen ontbinding zou zien. En toen zei Petrus in vers 32, deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Dus de kern van de prediking van Petrus is dat hij preekt over Jezus die gekruisigd is, maar wat meer is, die is opgestaan uit de dood. Het is trouwens opvallend dat in de preken die wij vinden in het boek Handelingen, het is heel boeiend om alle preken die we in Handelingen vinden, de preken van Petrus en de preken van Stefanus en van anderen en van Paulus, we vinden heel wat toespraken in het boek Handelingen, dan is het opvallend dat er eigenlijk, er wordt nog meer gesproken over de opstanding van Jezus uit de dood, dan dat er gesproken wordt over zijn kruisiging. Natuurlijk ook Christus die voor onze zonde is gestorven, maar de opstanding van Jezus komt nog meer naar voren in deze preken. En zo ook op de eerste Pinksterdag. En dan zegt Petrus dus, Jezus is opgestaan uit de dood, God heeft hem doen opstaan uit de dood, daar zijn wij alle getuigen van. En dan zegt hij in vers 36, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die u gekruisigd hebt. De opstanding van Jezus uit de dood is het bewijs dat Jezus de Christus is, dat wil zeggen de Messias, dat hij de beloofde is die beloofd was aan Israël en die beloofd was aan de hele wereld, dat hij het is die deze wereld verlost. Hij is de gezalfde des Heren, hij is de dienstknecht des Heren die zou komen in deze wereld. En hij is ook Heer, Jezus Christus is Heer. En voor ons mogen wij weten dat de opstanding van Jezus het bewijs is dat Jezus waarheid sprak toen hij al deze dingen over zichzelf zei. Opnieuw geschiedenis. Waarom geloven wij? Wij geloven op grond van wat er is gebeurd in de geschiedenis. Wat is er gebeurd in de geschiedenis? Er is een man opgestaan. Een man die leefde in deze wereld. En deze man die zei de meest uitzonderlijke dingen over zichzelf. Niemand heeft ooit de dingen over zichzelf gezegd die Jezus over zichzelf zei. En met wat hij over zichzelf zei, heeft hij zich gelijk gemaakt aan God. Hij zei bijvoorbeeld, ik ben het leven. Nou, het zou voor ons zeer ongepast zijn. Wij als sterfelijke mensen, wij als mensen die langzaamaan ouder worden en worstelen met onze sterfelijkheid en worstelen met onze aanstaande dood. En dat gaat sneller dan je denkt, dat gaat sneller dan je wil. Wij die ook zondig zijn en onvolmaakt en zwak, met zeer veel zwakheid omgeven, kwetsbaar. We maken moeilijke dingen mee, we worden naar beneden getrokken. We hebben een psalm gezongen over hoe moeilijk wij het leven ook kunnen ervaren. Maar, weet je, wij kunnen natuurlijk nooit van zichzelf zeggen, van onszelf zeggen, ik ben het leven. Dat zou blasfemisch zijn, dat zou hoogmoedig zijn. Jezus zei het wel van zichzelf. Hij zei, ik ben het leven. Hij zei ook voordat hij zelf stierf, ik ben de opstanding uit de dood. Hij zei, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij sprak over zichzelf als zijnde een eeuwig iemand. Hij zei zelfs, voordat Abraham er was, ik ben. Hij zei niet, voordat Abraham er was, was ik er al. Nou, dat is al heel revolutionair als iemand dat zegt. Abraham leefde 2000 jaar voor Jezus. En de Heer Jezus zegt, ik was er al 2000 jaar geleden. Abraham heeft erop verheugd mijn dag te zien. En hij heeft die ook gezien. Abraham heeft mijn dag gezien. Abraham zag mij al. He, toen Abraham het woord van God ontving en God sprak tot Abraham en God gaf Abraham een belofte, toen geloofde Abraham. En Jezus zegt eigenlijk, op dat moment zag Abraham mij. Ik was er al toen Abraham er was. Dat zegt Jezus ook, maar hij zegt meer dan dat. Hij zegt, voordat Abraham er was, en dan zegt hij, ik ben. Zoals God zich openbaarde aan Mozes, ik ben die ik ben. De God die er is, Yahweh, hij die er is. Hij die er is. Dat is wat Yahweh betekent, de God die er is. En daarom openbaart God zich als ik ben. En nou zegt Jezus notabene, voordat Abraham er was, ik ben. Met andere woorden, hij stelt zich gelijk aan de ik ben uit het Oude Testament. Hij stelt zich gelijk aan de God van Israël, de God die zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik. Jezus openbaarde zichzelf als degene die gelijk is aan God. Hij zei zelfs, ik en de Vader zijn één. Ik en de Vader zijn één. Daarom werd Jezus ook vervolgd. Daarom werd hij geaard. Daarom zeiden de overpriesters, dit mag niet. Een mens mag zich niet gelijkstellen aan God. Ergens is het wel begrijpelijk dat de overpriesters hem veroordeelden. Het was niet rechtvaardig, maar het is wel begrijpelijk. Want hij zei uiterst bijzondere dingen over zichzelf. En dan kom je voor de keus. Ja, geloof je dat of niet? Kan je dat geloven? Kan je geloven wat Jezus over zichzelf zei? En C.S. Lewis die heeft daar ook over geschreven. En die zegt dan, als je daar nuchter over nadenkt, zijn er maar drie mogelijkheden. Of Jezus was een oplichter. Hij wist dat het niet waar was. Maar hij zei wel dat het waar was. En dus sprak hij gewoon leugen. Hij zei dingen over zichzelf. Maar ja, hij wist ook wel dat dat sterk overtrokken was. Om van zichzelf te zeggen, je bent het, ik ben het leven. Dus hij zei het wel, hij wist dat het niet waar was. Nou, dan is Jezus een oplichter. Of, hij was niet goed bij zijn verstand. Hij zei het van zichzelf. Maar hij was een beetje een soort psychiater patiënt die allerlei dingen over zichzelf denkt die niet waar zijn. Dus hij was niet een oplichter, want hij meende het wel en hij geloofde het ook zelf. Maar ja, hij was gewoon een beetje gek. Want dat zijn dingen die zeg je niet zomaar van jezelf. Ja, dat is de tweede mogelijkheid. Als je er nuchter over nadenkt. En de derde mogelijkheid is, nou ja, wat hij op zichzelf zei is waar. Het klopt wat hij op zichzelf zei. En de opstanding van Jezus uit de dood is het bewijs dat het waar is. Dat alle uitspraken die Jezus over zichzelf heeft gedaan, dit uitzonderlijke, dit revolutionaire, dit ongekende onder de mensen, een mens die zichzelf met zijn uitspraken gelijk aan God stelt, ja, dat is wel wat om dat te geloven. En dan kom ik opnieuw bij ons vanmorgen hier en nu. En dan stel ik jou de vraag, dan stel ik u de vraag, geloof jij dat? Geloof jij dat het waar is wat Jezus over zichzelf zei? Dat is namelijk wel heel bijzonder. Dat is heel extreem zelf, zou ik willen zeggen. Dat is echt heel apart. Maar Jezus was ook apart. En apart betekent eigenlijk heilig. Jezus was volkomen heilig. Hij was volkomen anders. Dat is wat heilig betekent. En de opstanding van Jezus uit de dood betekent dat het waar is. Hij is echt God die in het vlees is gekomen. En hij is de Messias van Israël en de verlosser van deze wereld. Zijn opstanding uit de dood bewijst dat. En wij mogen ons daarin verheugen. We mogen ons verblijden in de Heer Jezus. Hij was niet een leugenaar. Hij was niet iemand die mensen misleidde. Nee, hij heeft de meest heerlijke dingen gezegd over zichzelf. En hij heeft de meest heerlijke dingen gezegd over degene die in hem geloven en die hem volgen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal nooit meer in de duisternis wandelen. Maar hij zal het licht des levens in zich hebben. En dit mogen wij met zekerheid weten. En dat mogen we met ons heel hart aanvaarden. Dat we nooit meer in de duisternis zullen wandelen, maar dat we het licht van het leven in ons hebben, omdat Jezus Christus het licht van deze wereld is. En alles wat hij heeft gezegd over zichzelf en alles wat hij zei over ons die in hem geloven, is volledig waar. Dat is het tweede wat we mogen weten, omdat het graf leeg was. We kijken naar het lege graf en wij geloven. Het derde vinden we in Romeinen 8 vers 11. Kijkt u met mij naar Romeinen 8 vers 11. Romeinen 8 vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Het derde wat we mogen weten is dat wij ook zullen opstaan uit de dood. Jezus, zegt de Bijbel, is als eersteling opgestaan uit de dood. Ik lees u voor 1 Korinthe 15, vers 20 tot 23. Misschien kunnen we dat ook met elkaar lezen. Dat past er wel bij. Goed om dat samen te lezen. 1 Korinthe 15, vers 20 tot 23. 1 Korinthe 15 gaat helemaal over de toekomstige opstanding van de doden. En dan lezen wij in 1 Korinthe 15 vanaf vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Een eersteling, dat is de eerste opbrengst van de oogst. Het schijnt dat er ook een aardappel is in Nederland die de eersteling wordt genoemd. Maar de eersteling in de termen van de oogst is dat je de eerste opbrengst van het veld haalt. Een boer haalde een allereerste klein deel van de oogst binnen om te kijken hoe de oogst was. En als de eersteling van de oogst goed was, als de eerste paar kisten met aardappels die je van het veld haalt, als die goed zijn, dan weet je dat er een heel veld vol staat met goede aardappels. En zo is de eersteling. De eersteling is garantie voor de rest van de oogst. En zo is de opstanding van Jezus. Hij is de eersteling en is de garantie voor de rest van de oogst. En de Bijbel leert dat wij zullen opstaan uit de dood. Het is trouwens iets om over na te denken. Weet u, eerlijk gezegd, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er heel weinig gesproken wordt over onze persoonlijke lichamelijke opstanding uit de dood. Dat komt vanwege de vervangingstheologie. De vervangingstheologie leert dat de gemeente het geestelijke Israël is geworden, dat de gemeente van Jezus Christus in de plaats van Israël is gekomen als volk van God. En dat Gods heilse werk en Gods heilse plan uiteindelijk niet zoveel meer te maken heeft met de geschiedenis van deze wereld en met wat hier op aarde gebeurt, maar dat het allemaal vooral te maken heeft met de hemel. Heel veel mensen denken, heel veel christenen denken, nou ja, wij leven hier ons aardse leven, maar ja, dat aardse leven, dat is alleen maar een tranendal en dat is, daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om het hemelse leven, het gaat om onze toekomst in de hemel. Dat is natuurlijk ook wel in zekere zin waar. In die zin dat wij er naar verlangen om heen te gaan en bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. En de Bijbel spreekt ook over het proeven van de hemelse roeping. Maar dan staat er in die tekst in Hebreeën ook dat de krachten van de toekomende eeuw, dat je die proeft. En dan zitten we toch wel meer in de aarde. De krachten van de toekomende eeuw, dat is niet alleen de hemel. Maar dat heeft ook te maken met wat er op aarde gaat gebeuren. Vanuit de vervangingstheologie is er een te grote eenzijdige nadruk gekomen op alleen maar het gaan naar de hemel als wij sterven door Jezus. En misschien kunt u dat herkennen als ik dat zo zeg, dat alle preken die u tot nu toe heeft gehoord in uw leven, en zelfs bij begrafenissen van dierbaren die in Christus zijn ontslapen, dat er eigenlijk heel weinig gezegd wordt over onze eigen lichamelijke opstanding uit de dood. Ja, in de geloofsbelijdenis zeggen het wel. Wij geloven in de opstanding der doden. Maar denken we er wel eens over na? En toch, als je de preken in Handelingen leest, als je de brieven van Paulus leest, en ik heb laatst ook een preek gehouden over hoeveel Paulus spreekt en schrijft over de toekomstige verschijning van onze Heer. Paulus is helemaal vol van de toekomstige verschijning van de Heer. Hij heeft het over de parousia. Jezus gaat terugkomen in deze wereld. En dat is de hoop voor ons. Onze zalige hoop. Our blessed hope. Onze zalige hoop en verwachting voor de toekomst is niet alleen en vooral dat wij bij Christus zullen zijn als wij zullen sterven. Maar onze zalige hoop en verwachting voor de toekomst is de wederkomst van Jezus in deze wereld. En dat zal het moment zijn dat wij zullen opstaan uit de dood. Dat ook ons lichaam verlost zal worden. De Bijbel leert dat wij niet alleen wat betreft onze ziel en onze geest verlost zullen worden. Maar de Bijbel leert dat zelfs ons lichaam verlost zal worden. Dat is ook de betekenis van het lege graf. Jezus stond op uit de dood. En hij stond niet op in een onlichamelijk lichaam. Hij stond niet op in een lichaam waarmee hij niet kon eten. Hij at met de discipelen, ook na zijn opstanding uit de dood. En even heel concreet, het graf was werkelijk leeg. Hij stond niet alleen op in de geest. Zijn lichaam stond op uit de dood. Zijn lichaam stond op uit de dood. Het graf was echt leeg. Dus als je het allemaal alleen vergeestelijkt, als je alleen maar spreekt over geestelijke verlossing, als je alleen maar spreekt over de hemel, en als je niet meer denkt aan wat God met deze wereld zal gaan doen, dan verloochen je eigenlijk het lege graf. Het graf was echt leeg. En dat is de garantie dat ook wij straks in een verheerlijk lichaam zullen leven. En dat betekent dat uiteindelijk ziekte en lichamelijk lijden en kanker en de aftakeling van ons lichaam. Mijn moeder is afgelopen donderdag opgenomen in het ziekenhuis en ze gaat achteruit. En het is verschrikkelijk om te zien. Ik heb mijn vader zien verzwakken door ziekte. Mijn vader was fel over been aan het eind van zijn leven. Mijn moeder is de afgelopen jaren zwakker geworden. En dat gaat, wat ik zei, eerder dan je denkt. Maar weet je, het lege graf betekent dat dat uiteindelijk niet het laatste woord heeft. Zelfs niet voor ons lichaam. Want de verlossing die Jezus kan brengen, is ook de verlossing van ons lichaam. En het zal je opvallen als je hier de Bijbel eens op gaat nalezen en lees de Bijbel. En lees het Nieuwe Testament, dat er echt meer over gesproken wordt dan dat je denkt over onze opstanding uit de dood. Paulus getuigt, zelfs voor koningen, en voor koning Agrippa en voor koning Festus, getuigt hij niet alleen over de opstanding van Jezus Christus uit de dood, maar hij getuigt veelvuldig dat hij zegt, wij geloven in de opstanding der doden. Hij zegt, ik sta hier omdat ik geloof in de opstanding van de doden, en niet alleen de opstanding van Jezus. Nog één vers om dit verder te onderbouwen. We zijn in Romeinen 8, en Romeinen 8 zegt ook dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En weet u, ik zal u zeggen, ik heb heel lang bij dat vers gedacht. Ja, het lijden van de tegenwoordige tijd, dat is ons aardse leven. En de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, dat is als we sterven en bij Christus zullen zijn in de hemel. Nou, dat is natuurlijk ook wel waar, dat die eeuwige... Ik bedoel, de heerlijkheid. U zult mij leiden door uw raad en daarna mij opnemen in heerlijkheid. Natuurlijk is er heerlijkheid als wij zullen sterven. Jezus zegt tegen de man naast hem aan het kruis: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Natuurlijk is dat heerlijkheid, maar Romeinen 8 spreekt niet over de heerlijkheid van de hemel in de hemel. Als het zegt de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Maar Romeinen 8 gaat in de verse daarna over wat er met de schepping zal gebeuren. Elke keer tot 3 of 4 keer toe staat er in Romeinen 8 naar aanleiding van dat vers. Heerlijkheid die over de schepping geopenbaard zal worden. Nu nog zucht de schepping. En wij zuchten. Ons lichaam zucht. Ons lichaam lijdt. Ons lichaam is nog sterfelijk. De schepping is nog aan de vergankelijkheid onderworpen. Is nog dienstbaar aan de frustratie. De schepping is nog in slavernij aan het verderf. Maar de schepping zal verlost worden. De schepping zal verlost worden. Deze wereld zal verlost worden van de dood. En dat is de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dat betekent ook dat ons lichaam zal delen in het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus. Halleluja. Het vierde en laatste wat ik zou willen noemen, en ik moet niet zo lang meer spreken, want anders wordt het te lang. Maar Nog één vers uit Romeinen 8. Romeinen 8 vers 17. We gaan nog even weer terug naar Romeinen 8 vers 17. En dan komen we bij de vierde gedachte ten aanzien van de waarde van Jezus' opstanding. Romeinen 8 vers 17 zegt: als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Het vierde en laatste wat ik zou willen noemen is dit: als wij naar binnen gaan, net als Johannes binnenging in het graf en keek naar het lege graf, en hij zag de windsels van de Heer Jezus liggen, keurig opgerold, en hij herkende ook iets van het gedrag van Jezus in hoe die windsels daar lagen. Ik geloof dat Johannes daarom ook geloofde. Hij herkende het werk van Jezus. Hij zag gewoon dat Jezus dat zelf gedaan had, zoals die windsels daar lagen. En toen geloofde hij dat Jezus leefde. Wij mogen geloven dat Jezus leeft. Maakt al een verschil. Sorry. Wat mogen wij dan nog meer weten? Nou, wij mogen weten dat het lijden en de strijd die wij meemaken, dat dat niet voor niets is. Ook wij maken moeilijke dingen mee. We gaan door moeilijke tijden heen in ons leven. En we weten allemaal dat het leven soms heel moeilijk kan zijn. Misschien zijn er wel sommigen onder ons vanmorgen die op dit moment door een hele moeilijke periode in hun leven gaan. En er zijn afleidingen in het leven. En er zijn verleidingen in het leven. En er zijn beproevingen in het leven. En er zijn diepe dalen waar we doorheen gaan. En er zijn vuren waar we doorheen gaan. Er zijn rivieren waar we doorheen gaan. En er is strijd. En er is lijden. Maar het kruis van Jezus en zijn opstanding uit de dood leren ons ook dit: dat het lijden niet voor niets is. Het mooiste wat er is gebeurd in de geschiedenis van de mensheid, namelijk de dood van Jezus, waardoor hij de zonde van de wereld wegnam, de verlossing van de mensheid, het mooiste wat er is gebeurd door een mensenleven, heeft alles te maken met lijden. Wij aanbidden Jezus omdat hij voor ons leed. En zijn lijden heeft geleid tot een onvoorstelbare overwinning. Jezus heeft een grotere strijd in het leven meegemaakt dan welk mens ooit heeft meegemaakt. Niemand heeft grotere strijd gekend dan Jezus, want hij droeg de zonde van de hele wereld. Er is niemand die lijdt in dit leven die meer lijdt dan de Heer Jezus geleden heeft. Maar het lijden van de man van lijden, de man die vertrouwd was met ziekte, de man van smarten, het lijden van degene die het ergst geleden heeft in deze wereld, heeft uitgemond in de allergrootste overwinning aller tijden. En dat leert ons klaar en duidelijk dat ook ons lijden niet voor niets is. Het lijden heeft zin. Het lijden heeft zin. En we leven in een cultuur waarin vanwege de secularisatie, omdat zoveel mensen in Nederland niet meer in God geloven, omdat zoveel mensen in Nederland niet meer in de Bijbel lezen, zijn er ontzettend veel mensen in Nederland die ten diepste ten aanzien van hun levensovertuiging niet geloven in de zin van het lijden. Daarom zoveel abortussen. Want waarom zou je de moeite nemen om een kindje met Down op te voeden? Echt afgrijzelijk als je erover nadenkt. 98, weet je, bijna alle kinderen met Down worden weggeaborteerd in ons land. Tot in de 24e week worden kinderen vermoord in de baarmoeder. Waarom? Omdat mensen niet willen lijden. Omdat mensen niet, mensen willen een comfortabel leven. Een makkelijk leven. Een prettig leven. Een aangenaam leven. Mensen willen vooral voor zichzelf gelukkig zijn. En in het streven naar een comfortabel, gelukkig, makkelijk leven, word je niet gelukkig. Waarom euthanasie? Mijn vrouw is vrijwilligst in hospice. In het hospice wordt geen euthanasie toegestaan. Maar mensen worden wel opgevangen en soms beslissen ze dat ze toch euthanasie willen. En dan moeten ze, dan gaan ze gewoon vlak voordat de dokter bij hen komt om een einde aan hun leven te maken, dan gaan ze naar huis. Dus mijn vrouw vertelde laatst dat er een man was. En hij was begin 70 en hij was nog prima bij zijn verstand en hij kon nog best lopen. En hij kon ook veel meer dan andere bewoners van het hospice. Maar hij ging naar huis op zondagavond. En hij at nog met zijn vrouw en kinderen in het hospice. En er was een schitterende maaltijd voor ze bereid. En zijn kinderen kwamen. En ze aten met hem. En ze wisten allemaal dat hij de volgende morgen om 9:00 's morgens er niet meer zou zijn. Want dan zou dat de arts zijn geweest. En zo gebeurt het. En zo gaat het. En hoe kil kan het zijn? Ongelooflijk kil. Waarom doen mensen dat? Omdat ze niet geloven in de zin van het lijden. En ga zo maar door. Heel veel ontwikkelingen in onze samenleving hebben hiermee te maken. En het is een illusie. Het is een valse filosofie. Het is een leugen van de duivel. De mooiste dingen in het leven komen voort uit de moeilijkste ervaringen die wij hebben. Ik heb de meest dierbare herinneringen aan de ontmoetingen met mijn vader toen hij het ziekst in zijn bed lag. Ik heb met hem gehuild. Ik heb met hem gebeden. Ik heb met hem gepraat als nooit tevoren. Toen hij het meest moeilijk had. En herkent u dat niet? Dat juist als iemand echt ziek wordt, dat er een eenheid in de familie ontstaat. Dat je samen vecht voor degene die lijdt. Dat je samen lijdt. Dat je meeleidt met anderen, dat je samen bidt, dat je huilt, dat je elkaar steunt, dat je je opoffert voor de ander. En de mooiste dingen ontstaan, ook in de moeilijkste dingen, in de moeilijkste tijden. Niet alleen ten aanzien van lichamelijke ziekte en ons naderende sterven, maar ook ten aanzien van faillissement en ten aanzien van beproevingen met je kinderen en ten aanzien van allerlei worstelingen die we hebben in dit leven. En dat mogen wij weten. Het lege graf betekent dat de mooiste dingen vaak komen door de grootste strijd heen. De meest kostbare dingen, die kosten ook wat. En als wij een prijs moeten betalen voor kostbare dingen in ons leven, dan doen we dat graag. Dat is wat het lege graf ons leert. Dat we bereid zijn de prijs van het lijden te betalen. Ook het lijden met Jezus. Het lijden vanwege het volgen van de Heer Jezus. Ook dat is een vorm van lijden. Als je je laat dopen, dan beleid je ook dat je bereid bent om met Jezus te lijden. Maar dat lijden heeft zin. Dat heeft zin. En de grootste overwinningen komen na de grootste strijd. Ook dat mogen wij weten met heel ons hart vanwege de opstanding van Jezus. 4 dingen. Ten eerste, we zijn vergeven. Ten tweede, Jezus is de Messias. Ten derde, wij zullen opstaan uit de dood. En ten vierde, ons tegenwoordige lijden is niet voor niets, maar we zijn overwinnaars met Jezus. Jezus leeft en wij met hem. Hij is overwinnaar en wij zijn met hem meer dan overwinnaar. Je zou kunnen zeggen, we zijn in Jezus veroordeeld tot de overwinning. Gefeliciteerd, u bent veroordeeld tot de overwinning. U zult overwinnen in en door de Heer Jezus. Onze zonden zijn overwonnen. De dood is overwonnen. Satan is overwonnen. De leugen is ontmaskerd. Een strijd leidt altijd tot overwinning. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Zullen wij dan niet ons met heel ons hart aan hem toewijden. Halleluja. Amen. Amen. Ik geef het woord terug aan broeder Oudsten.